Maar we zien op een ander bed ook twee mannen liggen, waarbij de ene drinkschaal ronddraait. En dat is zo'n behendigheidsspelletje. Dat is de Cottabos, waarbij het laatste restje wijn gebruikte om een bepaald doel te richten. En dat kon een object zijn dat op een stok stond, of een mengvat waar water en wijn in werden gemengd, waar kleine modelbootjes dreven. En die moest je dan tot zinken brengen.
In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is vanaf 25 april 2024 de tentoonstelling Peestum, Stad van Godinnen, te zien. Die tentoonstelling neemt de bezoeker mee op een chronologische reis door het verleden van de stad Peestum. De stad die een groot deel van de geschiedenis Poseidonia heette. In deze aflevering gaan we meer horen over een volgende fase in de geschiedenis van Poseidonia. Een fase als Lucaanse stad. Maar wie of wat zijn dat eigenlijk, Lucaniërs? Conservator Ruurd Halbertsma licht dat toe.
Ja, die Lucaniërs die speelden een vrij grote rol in Zuid-Italië. Dat was een volk dat duidelijk aanwezig was, ook in de perceptie van de Grieken die over Zuid-Italië schreven. Strabo die noemt de Lucaniërs als een van de meest machtige stammen in het gebied van Zuid-Italië. Al heel vroeg in contact gekomen met de Griekse migranten, die nieuwkomers waren in dat gebied. En eigenlijk wel een van de meest vergriekste inwoners van Zuid-Italië die je maar kunt voorstellen. Ze waren al heel vroeg, hadden zij handelscontacten met de Griekse nieuwe steden. Je ziet in de nederzettingen van de Lucaniërs ook Griekse importen, dus er was handel met de Grieken. Zij traden ook in dienst van Grieken als huurling. Dus zij verhuurden hun fysieke kracht om de legers van de Grieken ook te versterken. Spraken ook waarschijnlijk Grieks, dus waren goed op de hoogte van de gebruiken van die Grieken. En spelen dus een hele belangrijke rol in de samenleving in Zuid-Italië. En die rol die wordt vooral in Poseidonia bijzonder groot, want Strabo alweer, hoewel hij 300 jaar na de gebeurtenissen schrijft, vermeldt dat er een veldslag heeft plaatsgevonden tussen de Lucaniërs en de inwoners van Poseidonia en hun bondgenoten. En de gevolgen van die veldslag die waren zodanig dat de Lucaniërs de macht overnamen in die Griekse stad Poseidonia.
Volgens Strabo was er dus sprake van een veldslag. De stad gaat van een Griekse naar een Lucaanse periode. Een machtswisseling. Maar is dat onderscheid zo scherp te stellen en te zien? Moeten we Strabo zo letterlijk volgen? We luisteren nu naar Jan-Paul Krielaert.
Nou, de vraag, kun je een scherp onderscheid maken tussen een Griekse periode en een Lucaanse periode? Nou, ik denk dat je op zijn minst vast moet stellen dat er een discussie is in de wetenschap of er sprake is van een sterke caesuur. En dan komen we eigenlijk ook weer terug op wat we eerder bespraken, namelijk dat er traditioneel archeologen zijn die groot geloof hechten aan de juistheid van antieke bronnen en bereid zijn om wat daarin staat te gebruiken bij het interpreteren van materiële cultuur en op zoek gaan in dit geval, in het geval van Poseidonia. Waar zien we dan die verandering en waar kunnen we onze vinger leggen op het punt dat die Lucaniërs het in één keer zouden overnemen? Of, en dat is de tweede optie, hebben we het eerder over een langzamer proces waarbij er sprake is van wederzijdse beïnvloeding en waar die beïnvloeding misschien de ene keer sterker de ene kant op gaat, de andere keer de andere kant op. Maar waar die Lucaniërs waarschijnlijk al langer met die Grieken interacteerden, misschien op een gegeven moment wel de bovenhand boven het omvoerden. En dan zien we inderdaad dat die stad anders komt te heten en dat die materiële cultuur er wat anders uit gaat zien. Maar dat eerder een langzamer proces is dan dat je zegt van hier vindt een caesuur plaats. Nu is het niet meer Grieks en nu is het ineens Lucanisch.
Veel discussie dus. Maar Jan-Paul volgt de lijn van geleidelijkheid. Een proces van vermenging over een langere periode. Maar wat weten we over de lokale volkeren, de Lucaniërs in dit geval? Over nederzettingen en uiteindelijk over die vermenging met Grieken, specifiek in Poseidonia. Ruurd licht dat toe.
Ja, als je de nederzettingen in Zuid-Italië bekijkt van die lokale volkeren, dan zie je dat ze vaak op heuveltoppen hun burchten hebben gebouwd. Hilltop forts worden dat genoemd in de literatuur. En de vruchtbare landgronden, landgoederen, die lagen dan aan de voet van deze heuvels. Maar het waren dus lieden die zich terugtrokken op de heuveltoppen en vandaar heel moeilijk, laten we zeggen, te veroveren waren door tegenstanders. In het geval van de Lucaniërs waren ze dus ook in nauw contact met de Grieken, met wie zij dus ook soms contracten hadden in de vorm van huurlingen, leger, et cetera, et cetera. En wanneer we naar de graven van Paestum kijken, van Posidonia Paestum, dan zien we dat al vanaf de 5e eeuw voor Christus, dat is iets meer dan een eeuw na de stichting van de stad, dat er al Lucaniërs in die stad wonen. En dat zien we aan de hand van de graven die we buiten de stad aantreffen. Die graven zijn namelijk heel anders dan de Griekse graven. Het meest beroemde graf van Paestum is natuurlijk het graf van de duiker, waar je die mooie symposiumscène hebt. En ook een afbeelding van een jonge man die vanaf een duiktoren de zee induikt. In dat graf zijn maar een paar bijgiften gevonden. Een enkel olieflesje, rest van een muziekinstrument. Heel sober. En ook de rest van de Griekse graven waren heel sober in die tijd. Dat betekende dat er geen bevolkingsgroep was die zich, laten we zeggen, onderscheidde van de anderen door het vertonen van een enorme luxe of een enorme rijkdom. Maar dat doen die Lucaniërs wel. Die laden hun graven vol met wapenrustingen, met aardewerk, met wijnserviezen. Die onderscheiden zich dus heel duidelijk van die Griekse samenleving door te laten zien dat zij de eerste krijgers zijn. Wapenrustingen, veel harnassen vinden we ook in die graven. Maar ook dat zij genieten van het Griekse leven. Want ze nemen dus ook het symposiumservies mee in hun graf. En dat maakt ze dus een beetje Lucaans en een beetje Grieks. Het is een soort mengvorm die we daar aantreffen.
Een uitzonderlijk en beroemd graf, Ruurt noemde het al, het graf van de duiker dus. Daar zal Jan Paul nu dieper op ingaan.
Nou, dat graf van de duiker, dat is een heel spectaculaire vondst. Helaas niet te zien op de tentoonstelling, want die wordt niet uitgeleend. Maar dat bestond uit wat we noemen een kistgraf. Een graf dat gemaakt was uit een aantal stenen platen. Vier daarvan vormden de zijkanten en één stenen plaat de deksel. En eigenlijk zijn aan alle kanten, aan vier kanten, plus het deksel, dus eigenlijk aan vijf kanten, is dat graf van schilderingen voorzien. De zijkanten, daar zien we een symposiumscène. Dus daar zien we op een aantal aanlichtbedden, klinai noemden de Grieken dat, zien we mannen liggen, één of twee per bank. En daar gebeuren een aantal zaken die heel, heel typisch zijn voor het symposium. We zien twee mannen, een oudere en een jongere man, die samen op een bank liggen. Opgaven noemde die ook wel die amanti, de lievelingen, de lovers. En die kijken elkaar ook heel liefdevol vol aan. Een oudere en een jongere man. Dat kennen we ook uit de Griekse bronnen. He, waarbij een oudere man de jongere man eigenlijk in een homoerotische relatie invoerde in die aristocratische levensstijl. Maar we zien op een ander bed ook twee mannen liggen, waarbij de ene drinkschaal ronddraait. En dat is zo'n behendigheidsspelletje. Dat is de kotabos, waarbij je het laatste restje wijn gebruikte om een bepaald doel te richten. En dat kon een object zijn dat op een stok stond, of een mengvat waar water en wijn in werden gemengd, waar kleine modelbootjes dreven. En die moest je dan tot zinken brengen. En ook een onderdeel van dat homoerotische aspect is dat er soms dan ook de naam geroepen werd van degene waar zo'n symposiast een oogje op had. Nou, aan de andere kant zien we ook iemand die aanlicht, een lier speelt. En het deksel, dat is voorzien van een heel andere voorstelling. En daar ontleent het graf ook zijn naam aan. Dat is het heet graf van de duiker. En daar zien we een landschap met waarschijnlijk een olijfboom en iets wat lijkt op een soort duiktoren. En vanaf die duiktoren duikt iemand in een watermassa, in een riviertje waarschijnlijk. Dat heeft natuurlijk geleid tot heel veel speculatie, want dat soort thema's kennen we niet heel goed uit de Griekse cultuur. Wat in ieder geval een gegeven is dat Grieken eigenlijk niet gewoon waren om de wanden van hun graven te plamuren met een kalklaag en daar fresco's op te schilderen. Dat is eigenlijk iets wat we heel goed kennen bij de Etrusken, van de Etrusken. De Etrusken, dat was een volk dat woonde in het huidige Toscane. En in ongeveer deze tijd, dat is ietsje eerder, maken die graven die heel rijk versierd zijn met allerlei voorstellingen van wat weten we niet precies. We zien heel veel aanlichtscènes, dus ook weer waarschijnlijk door Grieken geïnspireerde symposia. In dat geval vooral mannen en vrouwen die samen aanliggen, die feesten. Het zou heel goed kunnen zijn dat dat voorstellingen zijn van het hiernamaals. Nou, het feit dat dit graf versierd was met grafschilderingen, dat er ook een bepaalde thematiek over wordt afgebeeld, die we ook kennen uit die Etruskische wereld, dat zouden we eens op kunnen wijzen dat dit invloed is van van Italische buurvolken. En dus het is ook weer een hele mooie mengvorm tussen ene kant die invloed van de Etrusken met dat positieve idee over het hiernamaals. Maar dat homoerotische, dat is juist weer iets wat we uit de Griekse tijd kennen en niet uit de Etruskische wereld. Dus daar zie je ook weer van eigen elementen en nieuwe elementen.
Dit graf, het graf van de duiker, maar ook andere graven vormen een belangrijke indicatie voor vermenging, voor verandering ook in Poseidonia. Maar wat zien we verder in die periode, wat we dan de Lucaanse periode noemen? Hoe zien we dat terug in de archeologie? Wat gebeurt er? Ruurt neemt ons mee in het vervolg van dat verhaal.
Je moet het zo zien dat de Lucaniërs dus al een bepaalde rol hadden in de stad. Dat zien we aan de graven die dus naast de Griekse graven, die sober zijn, rondom de stad verschijnen. En in de loop van de 5e eeuw, zeker in de tweede helft van de 5e eeuw voor Christus, zien we dat het aantal Lucaanse graven gewoon enorm toeneemt. En dat betekent dus dat er een toename aan Lucaanse bevolkingsgroepen in de stad aanwezig is. Dat kunnen nieuwe huurlingen zijn in het leger. Die huurlingen hebben natuurlijk een bepaalde macht, omdat zij ook een militaire macht vertegenwoordigen. En het kan zijn dat deze huurlingen dus op een bepaald moment besluiten om, laat zeggen, ook de politieke macht van de stad over te nemen en de Grieken dus op het tweede plan te zetten. En dat kan ook zonder, bloedvergieten gepaard zijn gegaan. Strabo heeft het over een veldslag. Bij een machtsovername van een stad denk je toch al gauw aan een belegering, een vechtpartij, een geweldsporen. Er is niets van aangetroffen in Poseidonia. Integendeel, het leven gaat eigenlijk heel kabbelend door. Er wordt nog steeds aardewerk gemaakt, iets anders van thematiek. Er worden terracotta beeldjes gemaakt voor de godinnen. Er is niet echt een hele duidelijke breuk. Behalve dat het aantal graven enorm toeneemt van die Lucaanse bevolkingsgroep.
Geleidelijke verandering, waarbij de graven dus al enkele keren genoemd zijn. Er is echter nog een ander interessant Lucaans element zichtbaar. Op het aardewerk.
Opvallend is dat je in de 4e eeuw voor Christus, de tijd dat Poseidonia Lucaans is, dat er ook een grote productie is van aardewerk waarop komische scènes uit de toneelwereld te zien zijn. Komische scènes, we zien acteurs met dikke buiken, dikke billen, lachende maskers, voorgebonden geslachtsdelen, vallussen, die op het toneel kluchten met elkaar aan het opvoeren zijn. Dus het is echt het theater van de lach. De Lucaniërs, die een taal spraken die we Oskies noemen, die waren waarschijnlijk dol op dit soort grappig toneel dat in de literatuur bekend staat als het Vliakentheater. Vliaken, dat is de naam die wordt gegeven aan dit soort kluchten. Het is opvallend dat de onderwerpen wel Grieks zijn. We zien bijvoorbeeld Heracles optreden in zijn avonturen. We zien Odysseus komen we tegen. Die heeft natuurlijk ook avonturen met allerlei prinsessen en andere dames. En dat wordt op een hele komische, kolderieke, soms heel erg scabreuze manier wordt dat op het toneel gebracht. En daar had men kennelijk een publiek voor in deze Lucaanse tijd. Een stadje ten noorden van Poseidonia, Atella, waar ook Oskies gesproken werd, had zelfs een eigen genre in dit soort toneelstukken. En dat waren de fabulae Atellanae, de Atellaanse toneelstukken. En die zaten ook vol met allerlei kolderieke scènes. Kortom, als ontspanning vonden die Lucaniërs het theater van de lach kennelijk onweerstaanbaar leuk.
De graven, de theaterscènes op aardewerk, zichtbare veranderingen, maar over langere tijd en niet heel rigoureus. Maar het uiterlijk van de stad, van de gebouwen, wat is daar dan in deze periode Lucaans aan?
Helemaal niets. Het is, als we dat aardewerk en die graven niet hadden, dan zou je eigenlijk niet, vanuit de archeologie althans, geen idee hebben dat er een nieuwe machtselite is ontstaan. De gebouwen blijven zoals ze zijn. Het stratenpatroon blijft zoals ze zijn. De agora, blijft in gebruik, het Marktplein. Het Ecclesiasterion, dus de plek waar de volksraad bijeenkomt, blijft ook in gebruik. Behalve dat we dan daar nu ook Lucaanse inscripties aantreffen. Dat betekent dus dat er ook Lucaanse lieden daar hun zegje doen. En waarschijnlijk is ook de voertaal min of meer Grieks gebleven, want er zijn vrij weinig Lucaanse inscripties bekend. Op de munten staat nog steeds onze god Poseidon met de naam van de Poseidoniërs, als degene die de munten hebben geslagen. Dus die Lucaniërs die beschouwen zichzelf misschien ook wel een beetje als Poseidoniër. En nemen als het ware de aard en het karakter van de Grieken ook over. We moeten niet vergeten dat die Grieken ook wel een soort voorbeeld waren voor die lokale volkeren die daar opeens kennis maakten met die verheven cultuur, met die prachtige uniformen, met die prachtige helmen. Dat gingen ze nabootsen. En toen zij dan eenmaal de macht hadden, gingen ze zich ook wel een beetje Grieks gedragen. En dat zie je ook wel in de afbeeldingen waarbij zij, als triomferende krijgers, andere, minder ontwikkelde figuren achter zich aanvoeren als krijgsgevangenen. Die zou je eigenlijk, die ziet er ook een beetje barbaars tussen aanhalingstekens uit. Met woeste haardotsen, dossen en het wat karikaturale trekken in het gezicht. Die Lucaniërs die worden eigenlijk, die beelden zich eigenlijk een beetje als Grieken af. De nieuwe machthebbers.
We richten ons nu op enkele bijzondere objecten die in de tentoonstelling te zien zullen zijn. Ruurt vertelde eerder in de serie al kort over de Italiaanse ingenieurs die in de 18e eeuw op de resten van Paestum, Poseidonia, stuitten. De ook al genoemde graven, zo kenmerkend voor de aanwezigheid van Lucaniërs in de stad, werden in het vervolg ontdekt. En daarmee heeft het volgende verhaal van Ruurt alles te maken.
Direct daarna kwamen natuurlijk, toen deze ingenieurs terug waren met deze berichten en met hun schetsen en met hun tekeningen, kwam er een stoet van oudheidkundigen, maar ook toeristen, kwam op gang richting die nieuwe stad. Men had de naam al snel te pakken, want die staat op de Peutinger kaart vermeld. Onder Salerno staat daar in de vlakte één antieke stad genoemd, Pesto, Paestum. Dus dat was geen probleem. Die naam komt ook voor in antieke bronnen. Strabo heeft het erover. Andere Latijnse schrijvers hebben het daar ook over. Dus dat was niet zo'n probleem. En men ging ook onderzoek daar doen. En tijdens het onderzoek, archeologisch onderzoek, vond men ook graven gemaakt van grote stukken travertijn, kalksteen. En de binnenkant van die graven die was bekleed met stuk en versierd met schilderingen. En dat was iets nieuws, dat kende men totaal niet uit de rest van Italië. De tombes van Tarquinia van de Etrusken die moesten nog ontdekt worden. Die beschilderde graven, dat was een sensatie. En voor de toeristenindustrie werden ook dus modellen nagemaakt in kurk van die graven. En die werden helemaal ingericht als een soort poppenhuisje. En in plaats van de bewoner zie je daar een skelet liggen, ook uitgevoerd in gips. Rondom het skelet zijn de bijgaven die werden meegegeven. Ook weer in miniatuur uitgevoerde Griekse vaasjes. Maar ook wapens, de harnassen van die Lucaniërs, die zie je daar afgebeeld. En op de wanden, de wandschilderingen, die ook iets totaal nieuws waren voor de, voor de geleerden en voor de toeristen van die tijd. Nou, het is heel leuk dat wij uit het begin van de 19e eeuw twee van die modellen in kurk dus hebben in het Rijksmuseum van Oudheden. En die zullen dus ook te zien zijn in de zaal, waarbij de bezoeker die complete Lucaanse graven, die dus in kurk zijn uitgevoerd, kan vergelijken met de wanden van die Lucaanse graven in origineel, die wij uit Paestum hebben geleend. Dus ik denk dat het sensationeel is om een vergelijking te maken van zo'n poppenhuisgraf met de wanden die je daar in de tentoonstelling zelf kunt gaan zien.
Dat is natuurlijk heel mooi, die vergelijking kunnen maken op een tentoonstelling. Maar wat is de wetenschappelijke waarde van die poppenhuismodellen, die graven in kurk?
De modellen vertellen eigenlijk het verhaal van de herontdekking van Poseidonia Paestum in de 18e eeuw. Vanaf dat moment worden ook de tempels van Paestum in kurk uitgevoerd en te koop aangeboden door kurkwerkers in Napels. En ze geven daarmee aan dat op dat moment Paestum als plaats ook echt op de kaart is gezet als een attractie. En daar moest je geweest zijn. Beroemde reizigers zoals Goethe hebben de stad ook aangedaan en zullen ook souvenirs hebben meegenomen als herinnering aan die sublieme ervaring om in dat verlaten Paestum rond te lopen. Anderzijds voor de oud-historicus, voor de archeoloog, zijn de tombes ook van belang, omdat ze heel compleet aangeven hoe een gevulde tombe eruit zag. Vaak zijn die tombes geplunderd. Is het aardewerk eruit gehaald? Zijn de harnassen apart verhandeld? Is de hele grafinhoud weg? In deze modellen is alles heel nauwgezet, vastgelegd, alsof het een soort opgravingstekening is. En wat dat betreft is dat ook een document, een manier om grafinhoud te reconstrueren, maar dan vastgelegd in de 18e eeuw. En dat is ook al heel, heel apart.
De kurkmodellen vormen dus een waardevolle, interessante kijk op een situatie die niet meer bestaat. De graven zoals ze dus ooit werden aangetroffen. Terug nu naar de tijdlijn van Posidonia, het verhaal van de stad. Want wat gebeurde er in grote lijnen in wat we nu bespreken? De Lucaanse periode in de 4e eeuw voor Christus?
In de 4e eeuw is Posidonia echt een Lucaanse stad onder Lucaans bewind. Maar niet een stad zonder Grieken. De samenleving is Grieks-Lucaans. De godinnen van Posidonia worden nog steeds vereerd, ook door de Lucaniërs. De votiefgeschenken aan de godinnen die veranderen een beetje. Er komen andere soorten godinnenbeeldjes voor. Hera-beeldjes met een mooie bloemenkrans op het hoofd. Maar dat is een klein gradueel verschil met de voorafgaande periode. Dus het Grieks-Lucaanse leven dat kabbelt in die 4e eeuw wel voort. En daar komt pas een einde aan met de komst van de Romeinen in 273 voor Christus. Dan is het echt over met de Lucaanse periode. Maar in grote lijnen is de 4e eeuw en het begin van de 3e eeuw voor Christus. Dat is de Lucaanse periode.
Het Grieks-Lucaanse leven kabbelt voort. Posidonia was Grieks, werd Lucaans. Nog altijd werden in de stad van godinnen, de godinnen vereerd. Naast mannelijke goden uiteraard. Daar lijkt niet veel te veranderen, zoals Ruurt al vertelde. Maar hoe werkt dat eigenlijk binnen het polytheïsme, het vereren van die vele goden? In de vorige aflevering maakten we al kennis met Kim Beerden. We maken nu een zijstap waarin zij dit voor ons toelicht.
Polytheïsme, veel godendom, is eigenlijk de vertaling daarvan. En dat moet je heel erg letterlijk nemen. Want we hebben in de oudheid vele goden in vele pantheons. Lokale pantheons kan ik erbij zeggen, die dus ook dynamisch zijn door de tijd heen. Dus er is niet zoiets als een statisch polytheïsme. En dat veel godendom, dat roept direct vragen op. Dus hoeveel goden zijn het er dan? Wat voor wezens zijn dat? Komen ze in soorten? Zijn ze zichtbaar of onzichtbaar? Zijn ze ook onsterfelijk? Allemaal van dat soort moeilijke vragen. Nou, en sowieso weten we, het waren er heel erg veel. We hebben natuurlijk dat pantheon van die 12 Olympische goden. Maar wat is er dan nog meer? En het korte antwoord is van alles. Dus je kunt daarbij denken aan nymfen of aan halfgoden. Ga zo maar door. Dus die horen allemaal bij wat we dan de categorie bovennatuurlijke wezens noemen. En dat is eigenlijk een iets neutralere benaming voor wat we dus allemaal zien, omdat dat zo rijk geschakeerd is. Dus goden zijn eigenlijk een subcategorie van bovennatuurlijke wezens. En die bovennatuurlijke wezens, dat zijn er ontelbaren. Goed, dus als je in de oudheid leefde, dan werd je ten alle tijde omringd door al die bovennatuurlijke wezens. En je kunt dat polytheïsme kan je eigenlijk karakteriseren op drie manieren. Allereerst een makkelijk systeem. En daar doe ik aanhalingstekens. Het is een makkelijk systeem, want de goden zijn nabij, dus je bent nooit alleen. Je hebt altijd bovennatuurlijke hulp. Aan de andere kant is het een heel moeilijk systeem. Dus hoe vind je de juiste god voor je probleem? Wie moet je dan eigenlijk hebben? En het is leuk, want op de orakeltabletten uit Dodona, dat is een orakel uit Griekenland waar mensen vragen stelden over hun persoonlijke leven. En die kennen we omdat er lode plaatjes zijn gevonden met vragen erop. Nou, en op die tabletten van Dodona, daar vinden we bijvoorbeeld die twijfel. Aan welke god moet ik een offer brengen om X voor elkaar te krijgen? En als derde is het polytheïsme een open systeem. En in dat open systeem, het staat open voor vreemde goden, tussen aanhalingstekens. Je moet andere goden die er zijn op de een of andere manier accommoderen. Want als jij gaat zeggen van een bepaalde god die je eigenlijk nog niet kende, en dat kan een god zijn die uit een andere regio komt, maar het kan ook gewoon een god zijn uit de buurt waar je misschien nog nooit van gehoord had. Nou, al die goden die moet je meenemen, want je gaat ze natuurlijk niet afwijzen. Want het hele onderliggende idee van het polytheïsme is hoe meer goden, hoe beter. Want hoe meer bescherming in een gevaarlijke wereld, hoe beter het is. Dus je wilt ervoor zorgen dat je al die goden aan jouw kant hebt en dat ze dus ook jou op een gegeven moment zouden kunnen gaan helpen. Goed, dus je kunt je eigen pantheon kan je uitbreiden, maar je gaat in ieder geval niet het bestaan van bepaalde goden die je tegenkomt ontkennen. Dus het is een open systeem. Nou, en daarom is dat polytheïsme dus inherent, dynamisch en flexibel. En dat is ook het uitgangspunt. Want de vraag is telkens, ja, wie zijn we vergeten van de goden? We gaan offeren en dan zetten we erbij aan alle goden en ook aan de onbekende god en aan alle goden die we vergeten zijn. Of we zetten erbij aan alle goden en godinnen en alle waternimfen en ga zo maar door. Want je wilt natuurlijk niet een god vergeten en hem daardoor ongelooflijk beledigen. Dus dat is het idee daarbij. En je kunt dus eigenlijk zeggen dat ritueel kan je ook bijna zien in de oudheid als een soort zeppen en shoppen tussen verschillende goden en godinnen, andergelang je behoefte.
Terug weer naar Ruurd, terug naar de tijdlijn van Poseidonia. We zoomen wat verder uit en kijken naar de belangrijke gebeurtenissen in de regio.
De vierde eeuw voor Christus is een tijd van grote onrust in Zuid-Italië. De komst van die Griekse migranten heeft natuurlijk heel veel welvaart gebracht, maar voor een beperkte groep. De Grieken zelf natuurlijk, maar ook de lokale volkeren die zich aansloten bij de Grieken of zich verenigden met de Grieken, een beetje Grieks werden in die steden, die profiteerden daar zeer van. Maar er waren ook lokale bevolkingsgroepen die zich verdreven voelden en in de bergen zich terugtrokken, waar ze hun oude culturen als het ware voortzetten. In de vierde eeuw zie je dat de verdrevenen als het ware de macht van de Grieken beginnen aan te vallen. Er komen spelden prikken in de richting van de Griekse steden. Er worden steden belegerd. De beroemde kolonie Cumae achter Napels wordt zelfs ingenomen door een bevolkingsgroep die we in de Samniten noemen. Dat is een verzamelnaam voor lokale groepen. Lucaniërs zou je ook een soort Samniten kunnen noemen, alleen hebben we hier daar een echte naam bij. En die Samniten beginnen zich dus te roeren in de politiek van Zuid-Italië, in de politiek van de steden. Ze proberen hier en daar ook in Napels bijvoorbeeld ook de macht te grijpen in de volksvergadering. Dat gebeurt niet, in Poseidonia wel. Kortom, er is onrust. En zeker het feit dat er steden belegerd worden, steden worden ingenomen en worden zelfs verwoest, leidt tot een vraag van de Griekse steden aan de grote nieuwe macht Rome. Kom ons te help en help ons tegen deze Samniten. En dat leidt tot bloedige oorlogen die we kennen onder de naam de Samnitische oorlogen. Dat waren drie in getal, waarbij ook hele andere groepen dan de Samnieten zich roerden. Want de Etrusken zaten ook in het nauw in het noorden. Die hadden ook te maken met die groeiende macht van Rome. En die zaten op het vinkentouw om ook de wapens te grijpen om zich aan te sluiten bij de Samnieten. Kortom, het was een enorme burgeroorlog in Italië, waarbij Rome zich steeds moest hervinden om die Samnieten de baas te worden. Want het waren krachtige strijders. Ze hadden machtige aanvoerders. Ze hebben ook door hun terreinkennis en uitstekende militaire uitrusting, die ze overigens van de Grieken ook hadden overgenomen, waren ze geduchte tegenstanders. En de Romeinen hebben het uiterst zwaar gehad om die Samnieten dus uiteindelijk in de loop van de derde eeuw te bedwingen.
De derde eeuw voor Christus, waarmee dus ook de Romeinen in beeld komen in het zuiden van Italië. Ook voor Poseidonia. Ruurd noemde in dit verhaal over de Samnitische oorlogen ook de stad Cumae. Een stad die ook een belangrijke rol speelde in de regio, belangrijk ook in de komst van Griekse migranten in een eerdere fase van de geschiedenis. Imma Lasseur vertelde ons eerder al over Pithecusae, over het verankeren van oude verhalen in het nieuwe landschap, het nieuwe thuis. Ook in Cumae speelde dat. Imma neemt ons mee.
De eerste Grieken die naar Zuid-Italië trokken, die kwamen dus op Pithecusae terecht. En tegenover Pithecusae, tegenover dat eiland op het vasteland, hebben ze dan de kolonie Cumae gesticht. En er wordt wel verteld dat die kolonisten geleid werden door een duif die door Apollo was gezonden. En Apollo was de god van de orakelkunst. En vanaf het begin is eigenlijk Cumae in verband gebracht met Apollo. En Apollo had ook een priesteres, een zieneres. Zij was eigenlijk de spreekbuis van Apollo op die plek. En haar naam was de Sibylle. De Sibylle die had 100 monden en er kwamen allerlei geluiden uit en ze raaskalde echt. Ze sprak niet echt duidelijk. En ze woonde in een grot. En die grot die zou bij Cumae zijn. Die plek was dus al in verband gebracht met Apollo, omdat die een duif had gezonden naar de kolonisten om daar te, ja, zich te vestigen. Zo werd eigenlijk Cumae ook de westelijke tegenhanger van Delphi. En Delphi was natuurlijk in Griekenland de plek om het orakel te raadplegen. En dat wilden de Grieken in het westen wilden dat ook, zo'n plek. Dat was echt een soort toeristische trekpleister aan van Aletre, kun je bijna zeggen. Dat was echt een reden om daar naartoe te trekken als daar een orakel kon worden geraadpleegd. Dus dat gaf die kolonie eigenlijk een goddelijke status vanaf het begin. En het leuke is dat je die grot van de Sibylle nog altijd kunt bezoeken. Het is een heel aparte plek ook, want je kan een hele driehoekige gang inkijken. En kan je heel ver kijken. Dus dat lijkt eigenlijk net alsof je die 100 monden nog steeds kunt zien van de Sibylle.
Terug nu weer naar Poseidonia, waar we het einde van de Lucaanse periode naderen in de 3e eeuw voor Christus. Ruurt vertelde al over de Samnitische oorlogen. Maar welke rol speelde de stad daar eigenlijk in? Is daar meer over te vertellen?
Jazeker, Poseidonia was in wezen dus Samnitisch, als je het zou kunnen noemen. Ze werden geregeerd door Lucaniërs. Lucaniërs hadden banden met de rebellerende lokale bevolking. En wisten de stad min of meer buiten de strijd te houden. Misschien hebben ze zich ook wel hier en daar aangesloten. Hebben ze wat hulp geleverd aan de opstandelingen. Maar in elk geval, Poseidonia is nooit verwoest. Zijn geen tekenen van geweld. De heiligdommen binnen en buiten de stad die zijn gespaard gebleven. En er is dus continuïteit in deze periode. Maar natuurlijk heel veel onrust. En waar militair geweld is, waar gevochten wordt, is natuurlijk ook weinig handel. Dus ook de welvaart van de streek, die zal een enorme knauw hebben gekregen door die strijd.
Veel onrust, economische gevolgen, dat klinkt wellicht symbolisch. Maar het einde van deze periode van Poseidonia komt in zicht.
Nou ja, wanneer je als Griekse steden de hulp van de nieuwe grootmacht Rome inroept, dan weet je wel van tevoren wat je in huis haalt. Want de Romeinen die hebben natuurlijk een agenda om zich te mengen in dit conflict tussen Grieken en Samnieten. En die agenda is natuurlijk de macht over Zuid-Italië. Wanneer de Samnieten dan uiteindelijk in de jaren 90 van de 3e eeuw voor Christus verslagen zijn en Rome de overwinning heeft behaald, dan wordt er in het gebied Campanië, waar ook Poseidonia in ligt, daar worden wel wat rekeningen vereffend. Ten noorden van Poseidonia, aan de overkant van de rivier de Sele, daar lag een Etruskische stad, bij het huidige Ponte Cagnano. De antieke naam van die stad weten wij niet, maar die stad die wordt volledig verwoest door de Romeinen als vergelding voor de hulp van de Etrusken aan de Samnieten. De Griekse steden rondom de Golf van Napels die worden onder Romeins gezag geplaatst. En ook Poseidonia, dat buiten de oorlog is gebleven, maar een Grieks-Lucaans karakter heeft, dat wordt in 273 voor Christus bestempeld als een Romeinse kolonia. En dat betekent dat het echt een Romeins ingerichte stad wordt. En dat is eigenlijk de grootste overgang in de cultuur van Poseidonia, dat nu een andere naam zelfs krijgt, Paestum.
Een andere naam, Paestum. Een nieuwe fase, een nieuw hoofdstuk in het verhaal van de stad, waar we in de volgende aflevering uitgebreid naar gaan kijken. Dit was de 4e aflevering van de podcastserie Paestum, Stad van Godinnen van het Rijksmuseum van Oudheden. Horend bij de gelijknamige tentoonstelling in Leiden, die van 25 april tot en met 25 augustus 2024 te zien is. Abonneer je op de podcast in je eigen podcast-app en mis ook de volgende afleveringen niet. Een waardering en review stellen we uiteraard zeer op prijs. Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling of over deze en andere podcastseries van het Rijksmuseum van Oudheden op www.rmo.nl. Je vindt relevante links ook in de show notes.